Die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 37 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 37, de eerste vier versen.
Thank you.
woord dan wel in de brief van Paulus aan de Romeinen, daar van het 5e hoofdstuk door vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening verkregen hebben. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geëerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is desgene die komen zou. Toch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift, want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen het leven in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde te meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door de rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Tot zover. De schriftlezing zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons wederom samengebracht om niet alleen uw woord te horen, maar ook te ontvangen. Maar als we zo niet opgekomen zijn, ach, dan is het maar een slaafse godsdienst. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Als we geen levensvragen hebben zoals Luther die had, mijn ziel doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God en ook na ontvangen genade opdat ik hem kennen en wederom te kennen. Omdat ik ernaar jagen zou, naar die volle trap van de wedergeboorte. En dat is het hemelleven. Maar gij openbaart ook in uw woord dat uw volk in het algemeen en uw geroepen knecht in het bijzonder ook een roeping te vervullen hebben aan deze zijde van het graf. En dat is begrepen in hetgeen gij zelf zegt, ik heb mijn volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Heren, dan mocht gij ons vervullen met het uwe en ons ontledigen van het onze. Opdat we werkelijk door vrije soevereine genade dat geluid u ter ere zouden voortbrengen. En ook in de stilte van de eenzaamheid om uw goden lof te zingen. Want het is beide. Wat ook in de binnenkamer is geschied, het zal op de daken gepredikt worden. Mag het zo zijn ook deze avond, lieve heren. Opdat uw werk aan uw knechten zou gezien worden. Most in een borst druiven. Hij zegt, ik zal het doen om mijn knechten wil, omwille van die grote knecht des Heren, Jezus Christus. Aan zijn vaders rechterhand, die altijd bidt voor zijn volk. Heren, leid ons in uw waarheid. En wat ook de erfzonde betreft, die wel met de mond beleden wordt, nog hier en daar, maar ach, waar is de inleving? Dat we u op het hoogst hebben misdaan. Want dat kan niet anders als dat waar is gepaard met vrijwillige strafaanvaarding. En niet uit verdiensten, want als het onvoorwaardelijk geschiet, zit er geen verdienste meer aan. Heere, sta er nog over op. En mocht gij ons voorgaan in alles wat gezegd en gepreekt moet worden, mocht het een verkondiging zijn. Gedenk de weduwe en de wezen. Het ongeboren leven, de gevangenen om uw naams, het is alles zo vlug uitgesproken. Maar als we werkelijk gevangenen van Christus zijn, dan weten we dat we duur gekocht zijn met de hoogste prijs van het bloed. En dat we ook elkanders lasten zouden dragen, daar niet mee te etaleren. Gelijk ook Aaron en Hur de lasten droegen die Mozes moest dragen, ondraaglijke lasten. Dat dat gezien mag worden door u. Want gij zegt, als ik bloed zie, zal ik voorbij gaan. En Israël kreeg de overhand over de valse Joden. Hoewel totaal verzondigd, want het was een murmurerend volk. En gij hebt gedreigd hen uit uw boek te doen en te verwijderen van de face of the earth. Heren, we mochten maar bedenken dat ons geen millimeter boven dat murmurerende Israëlitische volk kunnen verheffen. Want het vlees murmureert, maar aan die heerschappij des vlees gestorven zijnde, gedoopt in de dood van Christus, dan zullen we altijd u verheerlijken. Aan deze zijde van het graf, veelal in de wens, maar straks onderbroken in die volle daad, in en door Christus, in en door de Heilige Geest. Bedenk ons in dit uur en de meeluisteraars om Jezus willen aan. Gemeente, we hebben vanmiddag op catechisatie dat artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis overdacht, enigszins overdacht, waarin het gaat over de erfzonde. En hierin onder andere in dit hoofdstuk Romeinen 5 wordt er al uitdrukkelijk die erfzonde geleerd, hetgeen door de Pelagianen wordt ontkend. Pelagius, een ketter, vroeger een schipper, later een monnik, een leerde, ontkende, moet ik eigenlijk zeggen, de erfzonde, de erfschuld en de erfsmet. Pelagius, ja, de ketter, alle ketteren. Maar dat Pelagianisme is in onze dagen nog springlevend. Want Pelagius leerde dat God de mens sterfelijk heeft geschapen. Moest goed over nadenken, dus die logende ook dat de schepping volmaakt was. De mens was in de staat der rechtheid onsterfelijk. De Heer heeft de mens onsterfelijk geschapen. Hij schiep hen in zijn beeld, niet na zijn beeld. Het was geen kopie, in zijn beeld. En na zijn gelijkenis. Pelagius ontkende dat, hij leerde dat de mens als een onbesproken blad ter wereld komt. De mens is sterfelijk geschapen volgens Pelagius. En dat betekent dat de dood geen straf is op de zonde. Dat leerde die ook. Dus Pelagius heeft niet één ketterij geleerd van de vrije wil. Hè, daar was hij een drijver van de vrije wil. Nou, die vrije wil die bestaat niet eens. De Arminianen leren ook de vrije wil. Maar Pelagius leerde... Nou, ik zal het u letterlijk opnoemen wat die ander leerde. Dan leert hij, de mens heeft een vrije wil om het goede te doen. Hij loochent de erfzonde en de zondeval. Hij leert dat God Adam sterfelijk heeft geschapen. Hij leert, niet bedreven zonden worden niet gestraft. Terwijl Gods woord duidelijk leert, wie één gebod overtreedt, staat schuldig aan de ganse wet. Hij leert, kinderen hebben geen aangeboren zonde, maar worden zondeloos geboren. De mens van nature is niet dood in zonden en misdaden. De rechtvaardig makende genade dient slechts tot hulp en bijstand. Wat de mens zonder Gods hulp ook wel kan, zij het met meer moeite. Christus is de mens alleen gegeven tot navolging en is als borg niet noodzakelijk en zijn genade ook niet. De heiligen in dit leven zijn geen zondaren meer, want wanneer de mens geen zonde doet, is hij ook geen zondaar. Alleen daden maken hem schuldig. Wel noemen zich de Bijbel heiligen en andere gelovigen zondaren, maar dit doen zij uit ootmoed en nederigheid, niet omdat zij dat werkelijk zijn. De bede uit het Onze Vader, vergeef ons onze schulden, moet wel worden opgezonden, doch voor onszelf slechts wanneer er een of andere misdaad is begaan. Gewoonlijk echter moet deze bede gedaan worden voor anderen die in de zonde zijn gevallen, moet dus om vergeving worden gebeden uit kracht van de gemeenschap der heiligen. Nou, dat zijn wel soorten hoofdzaken waarin Pelagius en met name Van der Groe heeft daar ontzettend tegen gewaarschuwd. Tegen het semi-pelagianisme. Pelagius leerde dat de mens helemaal niet dood is in zonde en misdaad. Hij zegt dat is helemaal niet waar. En het semi-pelagianisme, dat betekent dat de mens half bedorven is. Het semi-pelagianisme, dat is net zo'n grafleer als het pelagianisme zelf. Want half bedorven betekent dat de mens dan nog ook wel iets goeds heeft. Pelagius leerde dat de mens een coöperatieverband met God aangaat om met behulp van genade de goede werken te doen. Hij begon daarmee met de goede werken, rechtvaardigmaking en toegerekende gerechtigheid van Christus. Daar was Pelagius vreemdeling en vijand van. En dat is ook zo in onze dagen. Pelagius had compleet een evangelie naar de mens. Je kan het geen evangelie noemen, want dat was allemaal horizontalisme. Darwin die heeft natuurlijk de evolutieleer bedacht en steeds herhaald, want hij zegt als ik het maar blijf herhalen, dan ga ik er zelf in geloven. Nou, zo fel was ook Pelagius en met name kerkvader Augustinus heeft Pelagius zeer bestreden, maar Augustinus, ja, staat niet in de lijn van de reformatie, want Augustinus heeft niet de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze benadrukt, onderstreept. En toen zei er eens een, zo'n grappenmaker tegen mij, zegt, ja toen speelde dat toch niet? Ik zeg, oh, dus Paulus is een tijd ver vooruit geweest met het schrijven van de Romeinen en de Galatenbrief. Ik zeg, Paulus had dat eigenlijk wel volgens jou na kunnen laten, want het speelde toen nog niet. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook pelagianisme ten voeten uit. Hier gaat het over de erfschuld, bewezen in Gods woord, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben. En dan kun je in vers 13, 14 en dan ook in vers 17 en 18 en 19, en we hebben het u opgelezen, we zullen u ook nog even dat artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis opwezen, want dat is ook wel ter zake van de erfzonde, artikel 15. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid geworden is over het ganse menselijke geslacht, welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek Waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn, dat vind ik een lichtvaardige uitdrukking, besmet. We zijn ermee doorzeefd. Ook de kinderen in de moeders lichaam en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijn er in hem als een wortel daarvan. En dus Guido de Bret die leerde wel degelijk de erfzonde als de bron van alle kwaad. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijke geslacht te verdoemen. Dat hebben we net opgelezen. Zij is ook zelfs door de dood niet ganselijk teniet gedaan, nog heel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein, hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toerekent, maar door zijn genade en barmhartigheid verheven wordt, niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam deze doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Hoor je het goed? Ik heb er ook wel het een en ander aan gecorrigeerd, niet om het beter te weten, maar Guido de Bret had wel een beetje uitvoeriger mogen zijn over dat leerstuk van de erfzonde. Wat hij dan zegt, zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan, nou het doopwater was je zonde niet af. Dat is er een teken en zegel van. En dat kan alleen maar verstaan worden door het geloof. En dat zal hij dan ook wel bedoeld hebben, maar ik heb dan graag dat ze het erbij schrijven. Omdat er geen artikelen geschreven worden die voor tweeën uitleg vatbaar zijn. Gods woord is niet voor tweeën uitleg vatbaar. En we hebben natuurlijk de ganse schriftuur, wat natuurlijk ook niet aan de andere kant in één artikel geschreven kan worden. Dus dat moeten we ook goed verstaan. Schrift met schrift vergelijken is altijd toch het beste bewijs. En moet je maar eens naar Pelagius zoeken. Duizenden artikelen passeren de revue. En die leert dat. Die is het met Pelagius eens. Daar heb ooit een artikel in de krant gestaan. Die nam het voor in het RD. Ja, zoals gewoonlijk. Die nam het geheel voor Pelagius op. Die kerstende de ketterijen van Pelagius. En dat noemt men reformatorisch dagblad. Nou ja. Ze hoeven niks meer te schrijven. Dat je dan anders gaat denken over het reformatorisch dagblad. Want dat heb zijn tijd gehad. Hoor je het goed wat ik zeg? Dat heb zijn tijd gehad. Omdat ze zich zo hebben geprofileerd als vijanden van Christus. En altijd maar de leugen propaganderen als zijnde de waarheid. Dat is voorbij. En de Heer Jezus zegt laat hun varen. Kijk, er moet natuurlijk wel tegen getuigd worden. Dat is blijvend, want op het concilie van Carthage is Pelagius ook veroordeeld. Als een ketter. Dat betekent dat je de leer van Christus verkracht. Open, publiek, profaan. Dat zijn ketters. En daar is hij verworpen. Dus, nou ja, dat is een feit. Dat hoeft de huidige kerk. Maar het opkomend semi-pelagianisme, dat is net zo gevaarlijk. Hoor. Dat is net zo gevaarlijk. Een halve waarheid is een hele leugen. Maar je had het goed verstaan. De duivel die komt ook met waarheden. Maar helemaal gebaseerd op de leugen. Opdat je de leugen zou geloven. Nou, we zijn in de leugen gevallen. Het wordt hier ons verkondigd in dit hoofdstuk. Want door de misdaad van één, Adam, heeft de dood geheerst. En door die ene veel meer zullen degenen die in overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, het leven heersen door die ene, namelijk de tweede Adam, Jezus Christus. Zodan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Want dat moet er altijd wel bij, tot verdoemenis. Dat had de Heere gezegd en daar als gij daarvan eet zult ge de dood sterven. Maar er is natuurlijk nog wel heel veel misvatting over de staat der rechtheid. Ik heb u vanmorgen gepreekt dat de goddeloze, ja die vlieden waar geen vervolger is. En dat betekent dat die goddeloze hun plichten laten liggen. Dus de zaak van Christus laten liggen, in discrediet brengen. En het gebeurt ook letterlijk, want kijk maar naar die watervloed. Jaren geleden in de Achterhoek, van Vlastuin, dokter W. van Vlastuin, die nou al die ketterijen leerde, was de eerste die de benen nam. Hij stond toen in Opheusden en Opheusden was er ook mee involgd met die watervloed. En dominee Karens, die bleef op zijn post. Dus het kan ook letterlijk aangewezen worden. Als het erop aankomt, dan zijn ze toch niet wat ze zeggen te zijn, wat ze beweren te zijn, want alle rechtvaardigers, heb ik u gepredikt, staat letterlijk in het woord. Alle rechtvaardigers zijn moedig als een jonge leeuw. Elke rechtvaardige staat er. Dus niet sommigen. Elke rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Trouw, getrouw aan de zaak van Christus. En niet zo volkomen als Christus dat was in borgstellende zin. Nee, vanzelf niet. Maar wel als vrucht uit de levensboom Christus. Want die vrucht wordt in mij gevonden. Dat is ook getrouwheid. Volstandigheid, standvastigheid. Zijt getrouwd tot de dood. Omdat hij getrouw was in de dood. Door de dood. En Guido de Bret die zegt dan wel van ja, die aanwezigheid der zonde blijft bestaan. Opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten verlangende om van het lichaam deze dood verlost te worden. Ja, ze zijn er in Christus van verlost. Had er ook op bij mogen staan. Romeinen 6, wat er duidelijk beschreven. En hij laat hierna dat de gelovigen ja, maar zo direct naar de hemel verlangen. Dat verlangen, dat is natuurlijk een zalig verlangen. Maar Gods volk aan deze zijde van het graf in het algemeen en Gods knechten in het bijzonder, Gods geroepen knechten, die hebben hier op aarde een roeping te vervullen. Goed verstaan hoor, ik heb mijn volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Dat zijn die jonge leeuwen, die getrouwen. Kijk, net als die slaaf in Exodus 21, die slaaf wordt beschreven en dan mocht hij na zoveel jaar, mocht hij kiezen of hij bij die Heer wou blijven, waar die was, waar die zijn werk had gevonden. Anders mocht hij na zoveel jaren zelf kiezen of hij de vrijheid verkoos om een ander heer te dienen. Als hij bij de heer wou blijven, moest dat besloten worden met een priem. Die ging door zijn oorlelletje tegen de deurpost aan, een klap met de hamer erop. Dat werd met bloed bezegeld. Daar kon hij nooit meer vanaf en die heer die kon nooit meer van die slaven. Nou, dat ziet eigenlijk op de genade in Christus. Want de Heer die herroept nooit het woord der genade in de toepassing des harten. Maar het is met bloed bezegeld. En dat was bloed der mensen. Dat is er maar een zwak beeld van. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En hier worden wel fundamentele leringen geleerd. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Zie je? Die misdaad van Adam. En Eva wordt niet genoemd, want die is in Adam begrepen. Hè? Daar willen ze natuurlijk in onze dagen ook niks meer van weten. Dat refofeminisme, dat is unbelievable. De vrouw in het ambt. Nou, de Revo-kerken gaat dat niet ontlopen hoor, want die gereformeerde kerken en die christelijke gereformeerde kerken, die hebben er al lang over besloten, vrouwen in het ambt, ja natuurlijk, en dan zeggen ze ook nog, Gods woord die geeft daar ruimte voor. Ja, als je natuurlijk Gods woord aan alle kanten een beetje uitrekt, uitrekkelijk hè, een uitrekkelijk verband. Vroeger had je de Zwarte Kousenkerk, nou ja, dat was het ene uiterste. De Gulle Middenweg, nee, dat is het ook niet. Het andere uiterste is het ook niet, de Gulle Middenweg is het ook niet. Er zijn maar twee wegen, zegt de Heer. Orpe koos voor zich de brede rut, de smalle God erin. En dat was allemaal door de leiding en door de drijving des Heilige Geestes. Rut in de levendmakende kracht van Christus. En Orpa die bleef in die schuld van Adam. Die bleef in die toegerekende, want dat is toegerekend. Hè? De schuld van Adam is het hele mensdom toegerekend. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Ten dag als gij daarvan en zult ge de dood sterven, de tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige dood. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardiging. In Christus die de misdaden zijn volks heeft weggedragen in zeven eeuwen vergetelheid. En die ook zijn volk verzoend heeft met de Vader. Wij moeten met God verzoend worden. Niet in deze plaats met Christus, ja met een drieëne God. Maar we hebben gezondigd tegen de Vader, tegen u. Heb ik gezondigd, zegt David, tegen u heb ik overtreden. Als een mens heel zijn leven bewusteloos op bed zou leggen en nooit geen beweging, geen zondige beweging zou maken, dan zou hij toch voor eeuwig verdoemd worden, krachtens de erfzonde. Nou, dat moeten we uitdrukkelijk leren, want kijk, ook de theologie in onze dagen, je kan het geen theologie meer noemen, het is een evangelie met de mens, het is geen theologie meer. Nou, ik noem ook bijvoorbeeld Augustinus, die ook Pelagius hebben bestreden. Augustinus was voor mij geen theoloog. Nou, als je het boek van de Stad Gods leest, van Augustinus, ja. Ik kan dat wel waarderen, dat boek, maar er zijn zoveel poppetjes die wat gezegd hebben, wat geleerd hebben. Nogmaals, Augustinus stond niet in de lijn van de reformatie. En dat kun je niet gladstrijken met wat het toen nog niet speelde. Want het heeft alle dagen gespeeld, al van het begin der, na de val. Is God die de God die de goddeloze rechtvaardigt. We zien het in Abel, dat God zijn offer aan de aannam. Vanwege de rechtvaardigheid des geloofs. Dat was een geloofsoffer. Niet dat Abel daarmee de rechtvaardigheid heeft verdiend, maar als vrucht uit de gerechtigheid van Christus. Wat hier ook in de Romeinenbrief uitdrukkelijk geleerd wordt. Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Nou, dat ontkende Pelagius.
Volledig.
Nou ja, elke ketter heeft zijn letter. Pelagius hier niet uit te stallen van dit heeft hij geleerd. En ik heb het wel een paar stellingen opgelezen. Elke ketter heeft zijn letter. Augustinus werd in de bestrijding van Pelagius nog gesteund door de toenmalige paus. Nou, die steun die zou ik overboord trappen. Dan zou ik zeggen, paus, antichrist, ik hoef jouw steun niet. Want dat is ook van God vervloekt. He, dus als we de geschiedenis goed kennen en zorg is dat je Christus kent, kinderen. Want uit die kennis, dan ga je ook met een wedergeboren intuïtie, ga je ook die dingen zien zoals God ze ziet. Naar de mate des geloofs weliswaar. En we kunnen Gods woord alleen maar verstaan naar de mate des geloofs. Maar, ik heb u gezegd, vanuit dat Spreuken 28, dat de rechtvaardigen die doorzien dat, die weten alle dingen. Bevestigt Paulus ook. Gij zijt van God geleerd en weet alle dingen. Niet in de volmaaktheid ervan, want het is ons nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar die mate, dat betekent natuurlijk niet onvolledig. Denk er goed om hoor. De mate des geloofs, dat sluit de volledige zaligheid in. Maar dat semi-pelagiïsme, daar was Van der Groen wel een meester in, om dat te ontmaskeren van A tot Z. Werkelijk, die man die heeft dat van A tot Z ontmaskerd. Ook de vrome bewegingen daarin geëtiketteerd als semi-pelagiïsme. En als Van der Groen nou zou kunnen zien wat er in onze dagen allemaal geleerd, hij zou het hele zootje wegschuiven. Hij zegt dat is allemaal pelagianisme wat er nou in de Reformkerken wordt geleerd. Ik zal u eens het een en ander opnoemen. Ik heb het van Pelagius opgenoemd, maar ik zal het ook in de huidige context van deze tijd zetten, waarin men Pelagius op de voet volgt en zijn leringen in een ander jasje openbaart. Ik heb er een kort lijstje van gemaakt en ik zal het u oplezen. Want het Pelagianisme en het semi-Pelagianisme heeft ook binnen het Reformdom zijn tienduizenden verslagen. En dat is al decades aan de hand. En nou gaat het in de hoogste versnelling, nou gaat het in het kwadraat. Alles kan ermee door. Alle ongerechtigheid kan ermee door. Van de Staaik en sodomieten omhelzen en de dominees die blijven stemmen, blijven collecteren. Nou, God zal ze echt verdoemen, want dit zijn roepende zonden. Ik heb al een tijd lang geleerd dat er niet enige geroepen knecht binnen het Reformdom aanwezig is. En het is ook nog maar de vraag of er wel eentje genade kent. Het bestaat eenvoudigweg niet, want een geroepen knecht die staat in het kader van wat we u vanmorgen hebben gepreekt. Elke rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Het zijn allemaal laffe honden, stomme honden die niet bassen kunnen. Dus het zijn geen knechten van God. Dat is niet mijn oordeel, daar oordeelt God over, in zijn woord. En dat hebben we te preken. We zullen het u opnoemen wat voor pelagianisme binnen het Reformdom zich openbaart. Een geest van zelfgenoegzaamheid en autonome geloofspretentie is een ingekankerde reveltrend. 2. Iedereen moet in zijn, haar, vals godsdienstige waarde gelaten worden. Men spreekt van zachte dingen, men schouwt bedriegerijen, men heelt de breuk op het lichtst en men jaagt het volk in de bloemhoven en het volk heeft het gane al zo. Nazi-wetten en nazi-middelen worden gekerstend en zelfs gepromoot. Kijk maar naar het abortusvak in, nazi-orgaandonatie, killer nanovak in en noem heel die lijst maar op. Wordt allemaal gekerstend binnen het Reformdom. De Bijbel separerende prediking is ingewisseld voor een kerkpolitieke prediking van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Vrije genade is ingewisseld voor de vrije wil, oftewel meewerkende genade. De godsdienst wordt pas klaargemaakt voor de mens door een evangelieprediking naar de mens. De erfzonde heet zwakheid en bekering is verbetering. Het wordt allemaal geleerd in onze dagen. Ook als men in woorden rechtzinnig preekt, toets de praktijk maar aan wat ze preken en wat ze zeggen. Het staat dikwijls haaks op elkaar. Het ware geloof is ingewisseld voor rationele kennis, drijvende op het doekdat der wet en reizende met een ingebeelde hemel ter helle. Dat geldt niet voor sommige belijders, maar voor tienduizenden revelbelijders. Inclusief hun voorgangers. Want aan de vruchten kent men de boom. Christus is voor het gros revelbelijders slechts een voorbeeld ter navolging. Dat leerde Pelagius ook. Dus wat is die navolging? Liefdevol humanisme. Dat is het revelgeloof. Samenstemming van Christus en de Belial is revelbreed norm geworden. Als je het ontkent, dan weet je nergens van. En dan ben je nog blinder als een mol. Het demoniserende Revo Deep State Duo SGP RD zijn de afgodskalveren binnen het Revodom. En wat is er met het gouden kalf gebeurd in tijden van Mozes, toen hij van de berg afkwam? Hij verbrandde het. En ze mochten het oplekken uit de beek. Dat gaat God ook met het Revodom doen. En met die afgodskalveren SGP RD gaat hij verbranden. Want God is diezelfde God hoor. Van Sodom en Gomorra. Die Sodom en Gomorra heeft removed of the face of the earth. Het godslastelijke, anti-scheppingsordelijke en onnatuurlijke homo zijn is kerkbreed aanvaard en wordt zelfs gepromoot, met het ware geloof mogelijk geacht en ambtelijk ingezegend. En die dat doen, daarvan zegt Paulus, welker verdoemenis rechtvaardig is. Zowel de daders als degene die dat kerstenen. De twee sleutelen van het hemelrijk zijn verbeurd verklaard. Want er wordt geen censuur meer toegepast over de roepende zonde. Alles wordt gekerstend in onze dagen. Het is ongelooflijk. Van een persoonlijke goddelijke roeping tot het ambt is de huidige revo-priester schaar vreemdeling en vijand. Hetgeen uit de vruchten blijkt, want er is er niet eentje die publiek in de bressen staat ten aanzien van de roepende zonde van kerkland en volk, laat staan dat men zich van eigen homo-kerkhuis publiek vrijmaakt. O, wat zal het oordeel niks dan vreselijk zijn. De planting gods, de kerk de reformatie, is uitgerukt, maar men bouwt vrolijk voort op drijfstand, zowel kerkelijk als geestelijk. De algehele kerkafval wordt gedemocratiseerd en de bestraffende man in de poort geterroriseerd. Dus het is nog veel erger als Pelagius destijds leerde. Wat er nu in de Revo-kerken allemaal niet wordt geleerd en gepraktiseerd, dat is ongelooflijk. Daarom is er ook van algehele kerkafval sprake. De oude mens onder de wet wordt verbroederd en vereenzelvigd met de nieuwe mens onder de genade. De publiek getuigende stem der gemeente Gods richting de overheid is verkocht aan de van God vervloekte fascistische SGP. De revo-brede democratische kerkvorm betekent verraad aan de kroonrechten van Christus. De oude mens wordt gedecoreerd en de nieuwe mens wordt genegeerd, belasterd, vervolgd en Christus in hem gekruisigd. De verkiezing van eeuwigheid wordt gearminianiseerd en de goddelijke verwerping publiek verworpen. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik kan nog wel een dagje doorgaan. Als Van der Groet dit had gezien, dan had hij vuur van den hemel gebeden en had hij het ook gekregen. Net als Elia op die berg. Toen hij die hoofdman met zijn mannen met vuur liet verteren. Want denk erover, als het over roepende zonde gaat, dat God dezelfde God is die zwavel en vuur van de hemel deed regenen over Sodom en Gomorra. En ze denken nou allemaal, en dat leren ze ook, dat God een andere God geworden is. Unbelievable. Ik heb ook deze lijst bij de preek geplaatst met de ketterijen van Pelagius. En u moet heel Revoland er maar mee confronteren. En als je het nalaat en je luistert vrijblijvend dit soort preken, niet omdat het mijn preken zijn, maar elke prediking in de naam van God gedaan, bij God vandaan gepreekt, is niet vrijblijvend. De godsdienst is niet vrijblijvend. En al maak je er een vrijblijvende godsdienst van, en je hoort het alleen maar aan, als zo'n neutraal mens, dan behoor je niet tot de rechtvaardigen die moedig zijn als een jonge leeuw. Maar dan behoor je bij de goddelozen die vlieden waar geen vervolger is. En daar sta je straks mee voor God. Unbelievable.
God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Je had al lang bekeerd kunnen zijn. Maar dan zal het klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Als u volhardt in je onbekeerlijkheid. Het wordt eeuwigheid, wordt eeuwigheid. Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Moet je nog ruimer hebben? Waar hoor je dat nou nog verklaren? Want Christus, als hij krachtloos waar is, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. In de toepassing der Satan. Dat was nou het eerste woord wat in mijn leven kwam bij God vandaan. Dat betekent, ik hoefde niks mede te brengen. Want tot mijn zaligheid is dienende. Daar werd die pelagiaanse wortel die we alle van nature hebben, afgesneden. Vierkant doorgesneden. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, wat moet je meebrengen, mijn kind? Je krachteloosheid. En meebrengen, dat betekent komen tot. Nou, daar is een mens ook krachteloos voor. Dat schaap dat al lag met gebroken poot in die ravijn. Had hij nog kracht om tot zijn herder weder te keren? Dat is wel het gebod. Keert wederom, mensenkind. Want God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar hij kan het niet veranderen. Die onkunde zou je ook verdoemen. Want kijk, dood in zonde en misdaden. Maar kan je daar nou mee voortleven? Dat is nou maar de grote vraag. En als het recht ligt, kan het niet. Dan vind je geen rust voor het hol van je voet. Zoals die duif geen rust vond voor het hol van zijn voet. Toen hij de eerste keer door Noach's hand uit de ark werd gelaten. De tweede keer kwam hij terug met een olijftak in zijn bek. En dat was voor Noach het teken dat het water al zover gezakt was. Hè, dat er weer sprake was van dat die gladde waterspiegel. Moet je eens even nagaan, kinderen. Het stond 11 voet boven de hoogste top van de berg. Dus 11 voet boven de Mount Everest, die was 8900 meter. Daar stond het nog 11 voet boven die watervloed. Want die bedekte de gehele aarde. Ja, dus dat betekent, dat ziet ook op de zonde, zo hoog rijken onze zon nog hoger, tot aan de hemel toe. En dan is de maat vol gezonden. Als de zonde tot de hemel toe rijken, dan zegt de Heer ervan, nou is de maat vol en nou kom ik met mijn oordeel. Nou, dat oordeel, dat ligt al in de overtreding van Adam, hè, dat God geboden had, verboden had om niet van die boom te eten, de kennis des goeds en des kwaads, want de mens is zodanig geschapen, ja, sommigen zeggen met een vrije wil. Ja, dat geloof ik niet, want die vrije wil, dat is een verzonnen term, een rationeel verzonnen term. Ik geloof er helemaal niet in. De mens in de staat der rechtheid was volmaakt geschapen, alleen hij kon vallen, hij kon vallen. Dat betekent niet dat die mens een wil had tot zonde, want anders was dat wel gelijk gebeurd. Er was geen zonde in de staat der rechtheid, dus je kon niet zeggen, ze hadden een wil om het goede te doen. Het was enkel goed in het paradijs. Die vrije leer, dat is allemaal onzin. En na ontvangen genade, ik moet eerst zeggen, na de val had de mens ook geen vrije leer, zoals Pelagius onder andere leren, Arminianen leren, Ariërs leren dat. Nou, dat heeft nooit bestaan zelfs, een vrije wil. Een gevallen mens, die wil alleen wat de duivel wil en wat zijn boze hart hem ingeeft. En na ontvangen genade heeft Gods volk ook geen vrije wil, maar een vernieuwde wil, om te willen wat God wil. Dus al die verzonnen termen. Ja, Gods woord nemen zoals het geschreven staat. En dat is voor Gods kinderen geen moeilijkheid in die zin. Ze hebben wel eens vanwege klein geloof en zwak geloof moeilijkheden om Gods woord te verstaan. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Want we krijgen dat niet onder de knie. Het moet ons steeds weer geopenbaard worden. Gij zult grotere dingen zien dan deze. Dat betekent dat er ook een opwas is in de kennis van Christus. Je hebt mensen die in de kindergeboorte blijven steken. Ja, daar word je ook niet wijzer van. Die komen altijd met hetzelfde verhaal. Ben je dan wel echt wedergeboren? Ik geloof het niet. En dan zijn er van die jongelingen, hè, die denken dat ze alles weten. Daar geloof ik het ook niet van. Want die ware gestalte, de ware ootmoed, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van geest. Christus zorgt er zelf voor dat zijn volk in die gestalte wandelt. En vaders in de genade leggen ze al met een baard in de wieg. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Nou, niet de gulden middenweg, niet links, niet rechts. Het heeft er allemaal niks mee te maken. Als je wandelt op de smalle weg des levens, dat is geen gulden middenweg. Dat is de enige weg, dat is Christus. Christus is geen gulden middenweg. Nou, kijk, dat zijn allemaal verzinsels. Ja, doorslaan. Nou, er wordt gezegd van die moedige leeuwen, die zijn zo moedig, niet overmoedig. Kijk, daar heb je nou weer, het ligt er vlakbij, hè? Moedig en overmoedig. Profaniteit is dat. Overmoedig, dat is hoogmoed. En hoogmoed komt voor de val. Maar moedig, dan gaat het wat, dan kan het wat, dan kan het je alles kosten. Dan kan het je alles kosten. Moedig, dan ben je te vinden in de voorste linie van degene die strijden onder de bedier van koning Jezus. Moedig als een jonge leeuw. Ik heb vanmorgen gezegd, moet niet kijken naar je medestrijders, want daar kom je ook niet om. Je weet maar nooit hoe het valt. Vandaag zijn ze voor je, morgen zijn ze tegen je. Ja, en de mens is zo veranderd als het weerbericht. Dat komt ook in onze dagen openbaar met die miljoenen tegenstrijdige berichten omtrent wat er nou gaande is over de hele wereld. Maar die chaos, dat is ook een punt van de agenda van de illuminatie. Probeer maar geen mensen te overtuigen van het is zo duivels, dat fucking. Het ziet nog allemaal verder, hè, want ze zijn er nog lang niet hoor, met de volvoering van hun plannen. Maar dit moet de bede zijn. God is een God die de geest der vorsten als drijven afsnijdt. Als ze nou een strijd voeren tegen God en zijn gezalfde koning, moet dat je gebed zijn. Hè, want die vijanden van Christus, aan de ene kant moeten ze er zijn. En aan de andere kant, uw koninkrijk komen. Ja, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus wat dat betreft komen we van die goddeloze regent en vorsten niet af. In die zin. Maar als dat nou op je hart gebonden is, ja, één met mijn God is de meerderheid. Als de Heer dat gebed verhoort, dan gebeurt het. David heeft toch ook Goliath zijn kop afgehaald. Dat is nog steeds geldig hoor. Niet in letterlijke zin, in die zin uit wraakgevoelens of zo, of om het recht in eigen handen te nemen. Nee, maar in het kader dat recht moet zijn loop hebben. Je ziet het aan koningin Natalia, je moet mij niet vertellen dat Gods woord niet leert dat goddeloze vorsten moeten worden afgezet. Ze werd zelfs ter dood veroordeeld. Als Joja daar nog zou regeren, hoeveel regenten, dan zouden ze niet ter dood veroordeeld worden. Wat denk je? Weet je waar die mensen zwanger van waren? Het recht moest zijn loop hebben. Dan bedoelen ze natuurlijk het recht Gods moest zijn loop hebben. Joja daar was een zeer barmhartig man. Maar hij kon niet verdragen dat die koningin Natalia, want die had al die kinderen al vermoord. Die in de lijn van de geslachten geboren waren, dat daaruit de Christus geboren zou worden. En hè, die koning Josia, nou ja, die werd nog verborgen door de Jochabed in de tabernakel. Allemaal onder Gods voorzienige leiding. Maar Jojada pakte die koning Natalia wel aan. Koning Asa pakte zelfs zijn grootmoeder aan, die een afgrijzelijke afgod had gemaakt. En hij zette ze af, hij wierp ze uit de troon. Dus je moet mij niet vertellen dat Gods woord niet leert. En dat je de overheid zodanig moet gehoorzamen, dat ze al die goddeloze wetten maar kunnen blijven doorvoeren. En dat je die nog een notabene moet gehoorzamen. Dat is de kerk van vandaag. Alle dominees, die leren dat. Dat is pelagianisme in een andere vorm, denk er goed om. Want dat is Gods woord misbruiken, verkrachten, vervalsen, verdraaien. En zo heeft de Heilige Geest dat niet bedoeld. Nou. Je moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dat betekent natuurlijk ook hè, dat die, daar is de Concilium Carthage is daar zeer getrouw geweest. Er werd niet lang over gediscussieerd. Pelagius werd veroordeeld als een ketter. Dus niet langer mocht hij leren. Bestrafte ketterse mensen naar de eerste en tweede vermaning. Dat gebeurde op het Concilium van Carthage. En er zijn ook andere ketters. Nou zijn er geen ketters meer. Iedereen is allemaal godzalig, want er worden geen ketters meer veroordeeld. Er worden geen ketters meer bestraft. Er worden geen ketters meer gecensureerd. En het barst van de ketters. De kerken zijn vol met ketters. Met antichristen. Kan er alles mee door. Dat maakt de afval uit. Dat maakt de afval uit. Want als hier aan getornd wordt, aan die erfzonde. Kijk, dat bagatelliseren van die erfzonde, daar komt alles uit voort. Hè? Een mens kan er ook wel wat aan doen. Nou, dat leert Pelagius ook. Hij zegt, je hebt alleen maar verzoening nodig voor de zonde die je hebt begaan. Hij zegt, maar je wordt niet gestraft voor de zonde die je niet hebt begaan. Nou, wat leert dat uit Revo-kerken? Luister het maar op. Ik heb het wel uit monden gehoord uit Revo-kelen. De zonde die je niet begaan hebt, daar word je niet voor gestraft. Nou, je zal het in de hel bewenen tot in eeuwigheid. Want tegen één gebod gezondigd sta je schuldig van allen. Dat leert Gods woord. En dan nog wel, als bron, de erfzonde, de erfschuld, de erfsmet. Wat die duidelijk geleerd wordt, want indien door de misdaad van één de dood geëerst heeft, door de één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Tot verdoemenis. Wat wou je daar nog zeggen met de zonde die ik niet begaan heb, daar word je niet voor gestraft? Het is unbelievable dat dat geleerd wordt. En het wordt geleerd. Het wordt geleerd, zelfs de dominees
die uiterst rechtzinnig preken naar de letter. Het is alles de dood in de pot. Het is alles de dood in de pot. Want kijk, als de bron niet wordt aangepakt, de overheid, kort, de overheid. En ze laten die oud-gereformeerde criminelen, laten ze gewoon vrij rondlopen. Ben je geen knecht van God? Dat bestaat niet. Dat bestaat in de eeuwigheid. Die profeten die hebben hun eigen huis aangepakt op Gods bevel. Wordt niet meer gedaan. Nee, de overheid heeft het gedaan. Nou, oordeelt gij die binnen zijn, niet die buiten zijn. Want die buiten zijn oordeelt God, dat moet ook uitgesproken worden. Dat oordeel Gods voor degenen die buiten zijn. Want de kerk heeft een roeping om ook een getuigende stem te hebben richting de overheid. Wordt niet meer gedaan. Het is allemaal koekenij in onze dagen. Maar wat een eeuwige vergissing wordt daarmee begaan. En het is opstand tegen, het is rebellie tegen God. Het is rebellie tegen zijn gezalfde koning, want Pelagius wilde van genade niet leven. Hij zegt, als een schoonblad geschapen, wel sterfelijk, hij zegt maar, je kan door gedrag en vlijt, kan je de genade verdienen. Dat was in het kort wat Pelagius leerde. De bestrijding van Augustinus was wel terecht, maar waarmee Augustinus hem bestreden, met steun van de paus, ik geef er een cent voor. Dat komt er bij God niet doorheen. Ik zeg niet dat Augustinus geen genade had, maar hij heeft niet geleerd de rechtvaardiging van de goddelozen. En wordt gezegd de grootste kerkvader van het Westen, niet om Augustinus te blamen. Maar als je daar een afgod van maakt, wat in onze dagen, ze weten niet meer. Als Augustinus zegt, Luther zegt, Calvijn zegt, en doet het hele rijtje maar op. Dat betekent dat je er zelf geen kennis van hebt. Want dan zou je zeggen, al zo zegt de Heer, dan ga je niet beroepen op die en die. Ze mogen wel genoemd worden als ze trouw zijn. Zoals van de vroege trouw is geweest, is een oordeelsprediking, is een biddagpredicatie. Nou, ga dat maar lezen. Beter is Augustinus, hoor. Dat zal ik je vertellen. Niet om de een boven de ander te zetten, zo bedoel ik het niet te zeggen. Maar, dan moet je ook niet in eindigen, want dan wordt het ook ziek. Ik heb ook van die klanten die van de vroeg wel citeren, in hun eigen straatje. Van de vroeg zegt, en dan bedoelen ze zichzelf te rechtvaardigen. Het woord, gij hebt het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel als gij daarop acht slaat. De wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. Dus de Heer heeft van boven gezien naar de aarde of er iemand was die hem zocht. Maar er was niemand. In Gods raad had de Heer besloten om de wet erbij te geven. De wet is ingekomen, opdat de misdaad, als je nou zo twijfelt aan de erfzonde, dan heeft God er nog een wet bijgesteld. Opdat de misdaad te meerder worden. Want de wet maakt de zonde meer. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de evangelie? Nee, uit de wet Gods. Uit de wet Gods. En toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden, zegt Paulus, want ik ben gestorven. En waar de zonde te meerder geworden is, daar is plaats gemaakt voor de genade. Want zulk een last voor zonden en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Als je het zo niet gelooft, het wordt ook bevonden. Oh ja. Maar als je het zo niet gelooft, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Anders zou je nooit komen tot vrijwillige strafafwijzing. Never. Dan wil je altijd om het dat oordeel heen. Je wil je altijd behouden worden met behoud van die oude mens. Dat doet de Heer niet. Nee. Iedereen wil wel in de hemel komen, maar niet met de acceptatie van je straf. Dus je wil oneerlijk zalig worden. Dat zal ik je vertellen vanuit mijn eigen leven. Dat al in het stuk der ellende wordt geleerd eerlijk zalig te willen worden. Maar als de Heer het doet, dan roep je uit, alles is beter dan dit. Ontwaak gij die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Want hij heeft die schuld van Adam bij God verzoend met zijn eigen bloedstorting. En er staat hier, door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen. Maar dat wordt natuurlijk recht gesproken, want dat zou je verkeerd kunnen verstaan. Want, staat geschreven, dat één vele, niet alle, tot rechtvaardigen gesteld is. Dus je moet de schrift wel in zijn gehele verband lezen. Als er staat over alle mensen, over allerlei soorten van mensen. Namelijk die in hem geloven. Ja, dus dat is geen algemene verzoening. Kijk, de biblicisten die zeggen, die Arminianen hebben dezelfde Bijbel, die zeggen, zie je wel, over alle mensen worden zalig. Ja, dat is Bartiaans. Karel Bart is ook een ketter. En hoewel die Kolbrugge naar de mond sprak, Luther naar de mond sprak, Calvijn naar de mond sprak, het was een uitgesproken ketter, een afvallige. Karel Bart. Je moet het maar onderzoeken. Nou, Dan zoek eerst je ziel gered te krijgen. Want al dat onderzoek, mensen, krijg ik allemaal twisterpels van. Hè? Ja, dan gaan ze het ene oudvader tegen de andere uitspelen. Ja, Pieter Vries afgestudeerd op John Owen. Hij noemde dat de vader der Puritijnen. Dat was John Owen niet. En dan werd hij ook nog weer bestreden door Op het Hof. Hè, want dat is allemaal een competitiestrijd. Die weet het nog net even beter als die. En dat afstuderen op oudvaders, dus op een zieke beweging. Gooit al die studie maar overboord, al die geleerdheid. Want dat heb ook allemaal de dood in de pot bewerkt. Niks anders. Kijk, Samuel Rutherford was ook professor in de godgeleerdheid. Maar in dat leven, daar zie je de verdrukking, de vervolging. Dat ging er allemaal mee gepaard. Dus hij kon er nooit mee etaleren met zijn geleerdheid. Hij kon vloeiend Latijn. Ja, maar ja, wat zegt dat allemaal? Zijt gij van God geleerd? En dan kom je op uit de bron. En de bron, het water des levens, is Christus. Die bron die God gesteld heeft, die fontein voor de ongerechtigheid van het huis van David. En we zullen er eens nog eens van gaan zingen, gemeente. En wel, van het vijfde en zesde vers uit Psalm 37. God roeit en uit die stromen rust verstoren, maar die de Heer verwachten met geduld. Ziet aardrijk zich ten erfdeel beschoren, verbreide stond die beider lot vervult. En het zesde vers, het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. En erven de aard, hoe ook de boos en vrede op onschuld loer. En de tandenknes van spijt. Het vijfde en zesde zangvers van Psalm 37.
Thank you.
door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood, de drievoudige dood, en alzo de dood tot alle mensen is doorgegaan, in welke alle gezondigd hebben. Dus hier wordt duidelijk de erfzonde en de erfschuld, dat is de erfstraf, dat is de eeuwige dood, wordt die duidelijk. En dan neem ik maar één tekst uit heel Gods woord. Daarmee kun je al die Pelagianen kun je mee verslaan. Ik heb al gezegd, en dat is ook openbaar, dat het semi-pelagisme, dat is net zo gevaarlijk als het Pelagisme, nog wel gevaarlijker, want dat wordt heel vroom ingekleed. Pelagius, dat was een brute ketter. Die leerde profane ketterijen, maar semi-pelagianisme, ja, dat zijn van die engelen des lichts. En net zoals de valse leraars, de valse apostelen in de gemeente van Galaten, die kwamen met een vrome mond, die zeiden niet direct, jullie zijn onbekeerd, nee, er moet een sneetje bij. En dat kleden ze heel vroom in. Ja, met een vriendelijk gelaat, met een schoon gelaat, dat duidt op de gemeenigheid ervan, de gemeenigheid ervan. Paulus heeft het last gehad van die valse apostelen. En dan staat er hier in vers 13, dat vind ik altijd een heel bijzonder tekst, want tot de wet was de zonde in de wereld, tot de wet, dus dat is de wetgeving op de Sinaï, was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Tot Mozes heerste de dood, dat wordt ook duidelijk gezegd, maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, over degene die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is degene die komen zou. Dus wat hier geschreven staat, de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is, nee. De wet is niet door het geloof. Kijk, daar heb ik nou de diepere betekenis ervan. Het wordt natuurlijk in het kader gezegd van de toerekening van de zonde van Adam. En tot de wetgeving van Sinaï was er geen geschreven wet. Er was wel een ingeschreven wet in de harten van de patriarchen bijvoorbeeld. Ja, die hebben de wet Gods wel weten. En in die ene overtreding van Adam, één gebod overtreden, schuldig aan al. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dus goed verstaan, de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat kan alleen maar in Christus. Die wet is er wel, maar die wordt nooit meer aangewend om Gods volk te verdoemen. Dus die verdoemenis is opgeheven in Christus. Die is volvoerd geworden, niet zomaar louter opgeheven, want die straf is volvoerd aan Christus. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. En God straft geen twee keer. Die straf die Christus heeft ondergaan om de zonde zijn volks te verzoenen, dat is eenmalig, hè? Dat is uniek, borgtochtelijk. En daar was de Vader volkomen mee tevreden. En ook de wet, want de claim van de wet als de bediening des doods is geblust in het bloed van Christus. De zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. In Christus is nog man, nog vrouw, nog wet, nog ongerechtigheid. Dat kan ik er ook achteraan zeggen. Want de wet des geloofs, dat is niet de wet der 10 geboden. De wet des geestes door Christus Jezus, dat is niet de wet der 10 geboden, dat is de wet des geloofs. En het geloof leeft niet meer aan de hand van de wet. Nou, de wet staat als claim over alle mensen. En die claim is de drievoudige dood. Daar komt geen mens onderuit, tenzij die met God verzoend wordt. En die verzoening die geschiedt, staat hier ook beschreven, want God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, ja, dat is niet volwerpelijk uitgesproken. Paulus spreekt hier uit de bevinding der zaken. Met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, dan word je gedoopt in zijn dood. Dan gaat die oude mens ten onder. Ten tijde van Johannes de Doper geschiedde de dood door onderdompeling. En dat was een teken dat dan de oude mens onderging, die kwam nooit meer boven water. Die boven water kwam, dat was de nieuwe mens in Christus, dat was daar een beeld van. Dat gebeurde niet letterlijk, je gelooft er niet in magie. De doop op zich is niet zaligmakend, maar het moet wel verstaan worden door het geloof. De doop is niet zonder betekenis en dan spreken we dan hier over de geestelijke doop. Met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, dus in zijn dood gedoopt zijn. Romeinen 6 ligt er duidelijk, veel meer zullen wij verzoend zijn, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Want zittende aan de rechterhand des vaders, bidt hij altijd voor zijn kerk. Dus die verzoening die staat vast, dat kan zelfs God niet meer ongedaan maken. als we dat mogen kennen, die verzoening, door zijn bloed, net zoals die slaaf bij die Heer bleef, kon die Heer niet ongedaan maken en kon die slaaf nooit meer ongedaan maken. Dat was definitief. Als de priem door zijn ogen ging, aan de deurpost en de vloeit bloed, kon dat nooit meer ongedaan maken. Niet door anderen, niet door hemzelf, niet door de Heer. En zo is het ook met de genade die in Christus is. Door zijn bloed zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde, God is een God die vijanden met zichzelf verzoent. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. De doden zullen horen zelden de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ja, dat die vrije genadeleer, die is altijd natuurlijk met werken der wet overgoten van de mens. De innige vijanden van Christus, die zullen dat altijd met een vrome mond bestrijden. Zal niet direct opvallen, die spreken ook van genade. Ontvangen genade in de toepassing des hart. Ik heb die mensen ook gezegd. Nou, maar op die echte gezelschappen moesten ze het vertellen van begin tot eind. En dan vielen ze door de mat. En dan bleek het toch wel dat ze niet door recht verlost waren. Maar Sion wordt door recht verlost en de wederkering door gerechtigheid. Dat betekent natuurlijk niet dat daar dan grote gelovigen voor moest zijn. Want de kleintjes zijn ook door recht verlost. Ja, de kleingelovigen, de zwakgelovigen, de zuigelingen. De Heer zegt daarvan, die in mij geloven, de kleine die in mij geloven. En als je die kleine erger door te zeggen dat ze nog niet met God verzoend zijn, dan erg je de kleine. Dan waren het beter dat een molensteen om je hals gebonden, nu in de diepte de zee geworpen zou worden. Nou, wie zou er dan in onze dagen niet in de diepte de zee geworpen worden? Van al die revelpriesters. Want ze ergen allemaal de kleine. Omdat ze een wedergeboorte leren à la Abraham Kuyper. Veronderstelde wedergeboorte. Het is allemaal verondersteld in onze dagen. Je moet het aannemen dat het zo is. Totdat het tegendeel blijkt. Dat was de leer van Abraham Kuyper. Nou, het is allemaal revelleer geworden. Waar hoor je nou nog een echt getuigenis? Wat je kunt checken met de daad. Want kijk, net zoals Kort, die geeft ook getuigenis. Maar het is vals, omdat hij die oud-gereformeerde, oud-geraffineerde criminelen niet aanpakt. Die laat hij in het leven. Net als Saul, koning Agag, in het leven liet. Dat is exact precies hetzelfde. En die vette koeien voor zichzelf afzonden. En toen kwam Samuel aan te pas, een richter gods, de laatste richter. En hij hakte die koeien en koning Agag eigenhandig in stuk. Ja, de bitterheid is dood, is van me geweken. Ja, ja, precies. Niet door de wet gestorven. Ik heb die mensen ook al meegemaakt. En dan werden ze door Gods ware volk, werden ze ondervraagd. En dan vielen ze door de mand. Ja, dat is gestolen goed en gestolen goed gedijt niet. Nee, en zeker in de genade niet. Want dat brengt nooit geen vruchten voort. Die mensen zijn nooit zeker van hun vrucht. En Gods volk, ja, die worden er ook hels mee bestreden. Maar de Heer gaat het tonen, openbaren. Uw vrucht is in mij gevonden. En dan gaat de Heer ook die vruchten tonen. Ten eerste is een lieve zoon. Uw vrucht is in mij gevonden. En dan gaat de Heer Christus en al zijn weldaden. Dat wordt je niet alleen voorgesteld. Hè, maar als we Christus hebben, hebben we ook deel aan al zijn weldaden. Dat is niet van lieverlee. Nou, al die procesmatige roomse lering in onze dagen. En de afsterving van de oude mens. En ook in de geloofsbelijdenis van Guido de Brede zijn. Dat is discutabel, staan discutabele dingen in. Dat geldt niet van Gods woord. En de catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis, drie formulieren van eenigheid. Nou, zo'n eenigheid is er niet meer te vinden. Het is allemaal afgunst en oneenigheid. Ze bestrijden elkaar en ze slaan elkaar met dezelfde catechismus om de oren. Nou, dat heb er geen goed aan gedaan. In die zin, een kerkbelijdenis. Luther zegt, ik houd het bij de apostolische geloofsbelijdenis. Ah! Daar heb ik ook genoeg aan. Ik hoef al die dorselleerregels. Ik veracht het niet hoor. Nou, en in zekere zin onderschrijf ik het nog. Maar je zal bij mij nooit een prediking vinden van de dorselleerregels. Of een catechismusprediking. Daar ben ik niet toe geroepen. Predik het woord. En dan kan die catechismus wel eens te sprake komen. Maar ook in de dwaling ervan. Want de afsterving van de oude mens, dat bestaat heel niet. Je bent de oude mens gestorven. Of je bent nog een oude mens. Dat leert Gods woord. Gij hebt die oude mens geheel afgelegd. En dat lichaam der zonde, dat corpus van die oude mens, ja, het wordt nergens geleerd. Maar dat leert ons Gods woord. Daar ken ik absoluut geen letter van afwijken. En daar ligt nou juist de ruimte in. Als je nou verlost bent, leert Gods woord. Het is te mooi om waar te zijn, maar het is waar. Het is echt waar. Geheel verlost van die oude mens. Want gij zijt niet meer onder de wet. Dat is de staat van de oude mens, onder de wet. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Gij zijt niet meer onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van koning Jezus. Gij zijt niet meer bevolen om de wet te doen, want gij hebt alle geboden volbracht in Christus. Die gezegd heeft, ik draag uw heilige wet. Die gij de sterven zet in het binnenste van zijn instituutionele leer. En de vrije genade leert. Dus afsnijdende vrijheid, dat moet het wel zijn. Mensen die van genade spreken in het kader van de oude mens, die bedriegen zichzelf en anderen. Daar moet je ze keihard mee confronteren. Ja, als het uit onkunde geschiet, bestraft de oude man niet hartelijk, dan moet dat wel gezegd worden. Maar het wordt in onze dagen profaan geleerd. Ik heb de dominees mee geconfronteerd en die beweren nog keihard dat het sterven aan de wet een proces is. En dat de afsterving van de mens je hele leven duurt. Dat is profaniteit. Daarmee staan ze straks voor God. Daar bewijzen ze mee dat ze geen kennis hebben aan wat Paulus zegt. Ik ben door de wet gestorven. Ik heb de oude mens afgelegd en de nieuwe mens aangedaan. Als je het kleed van de gerechtigheid van Christus aantrekt, of je wordt ermee bekleed, dat is nog beter uitgedrukt. Daar wordt niet de oude mens mee bekleed. Nee, de nieuwe mens. De nieuwe mens draagt een koninklijke mantel. En dat is de mantel der gerechtigheid van Christus. En die oude mens is afgelegd. Dat lichaam der zonde, dat moeten ze meedragen. Dat lichaam der zonde is ook overwonnen, want dat is in Christus teniet gedaan. En daarom, gij zijt geheel bekleed. De hoge priester, die was van top tot teen bekleed met dat hoge priesterlijke kleed. Dat zag op die allesbedekkende gerechtigheid van Christus. En de schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan. Dat lichaam der zonde rekent God niet meer aan. Want er is geen wet meer die dat veroordeelt. Versta je nou het geheim? Waar geen wet is, ja, dan wordt de zonde niet toegerekend. Maar dat is zomaar in één letter antinomianisme, hoor. Oh, de wet doet er niet meer toe. Oh, ja, wacht even. Kijk, ik heb die mensen wel meegemaakt. En als ze evangelisch praten, kwam ik met de wet. En als ze met de wet kwamen, kwam ik met het evangelie. Want die mensen die praten altijd zichzelf tegen. En die willen altijd maar een andere weg als Gods woord ons openbaart. Een soort tussenweg. Ja, en vrede sluiten met de mensen op de brede weg. En vrede sluiten, want dan gebruiken ze nog een bijbeltekst voor de mensen op de smalle weg. Ja, houd vrede met alle mensen. En dan vergeten ze erbij te zeggen zoveel mogelijk in u is. Nou, er wordt dikwijls geen ruimte gelaten om die vrede met alle mensen. Ja, dat betekent natuurlijk niet een valse vrede. Dat betekent ook geen vrede ten koste van het evangelie. Dat betekent ook geen vrede ten koste van ons recht. En dat wordt natuurlijk wel al over de plis. Die valse vrede. Mensen kussentjes onder de oksels naaien. Ja. Mensen in de bloemhoven jagen. En ze genezen de breuk op het licht, zegt de Heer zelf. Hoor. Omdat ze de plicht, omdat ze niet moedig zijn als jongen alleen. Maar meehollen, meevlieden met die goddelozen. Die vlieden, die vluchten, waar geen ver, of die niet op de plaats, op de post blijven staan. Van de post, de plichtpost, de vrijmaakplicht. Nee, er hoeft geen dominee zich meer vrij te maken. Niemand meer te censureren. Kort dat die dominee zal zeggen, ik heb het nog nooit mee hoeven maken. En dan doen ze net of dat allemaal zo heilig is. En terwijl van de groeien kralingen gelijk 8 mensen onder de tucht zijn. Nou, dat is allemaal overdreven. En die mensen zijn allemaal gewillig tegenwoordig. Er bestaan geen farizeeën meer. En er bestaan geen valse leraars meer. En er bestaan geen mensen meer, de goddelozen, ja, die vluchten, waar geen vervolger is. We zijn allemaal zo moedig als een jonge leeuw. En als de Heer de beer van Rusland er tegenover zet, dan is er geen mens meer te vinden. Mag niks meer korten. Dat is de religie van vandaag. Ja. Nou, het heeft Christus alles gekost. En wat is de rechte belijdenis? Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik al ben. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. En wat Gods volk dan nog aan goederen bezit. Dat wensen ze te besteden, zijn dienst. Ze zijn geen bezitter meer. Ze zijn bezitter af. Ze zijn rentmeester. Niet alleen over de aardse goederen. Maar rentmeester. Kijk, dat veroordeelt ook die verantwoordelijkheidstheologie in onze dagen. Ja, mens is overal verantwoordelijk. We moeten onze verantwoordelijkheid leren kennen, hoor ik die Steef de Bruin. Wat een oud geraffineerde ketterijen zijn dat. Je hebt je verantwoordelijkheid ten dode verzondigd in het paradijs. Er wordt nooit meer van wedergeboorte gesproken. Er wordt nooit meer gesproken in die reformatorische media van de rechtvaardiging van de goddelozen. Er is er niet één die het vertellen kan. Niet één. Want anders zou je het horen. Anders zou je een getuigenis horen. Want die vier smeden kunnen de mond niet houden. Nou. De Heer de zorgt er wel dat die bezuinigd geblazen worden. Laat geen stilzwijgen bij jullie de wezen.
Ja.
Je zou erbij neerzakken en nee, zegt de Heer, wees niet verslagen voor een aangezicht, opdat ik u niet versla. Want de Heer houdt zijn eigen werk in stand en daar hoeven we geen menselijke krachten en gaven bij. Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar de vrucht. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, meer hoef je niet mee te brengen, dat is verdoemelijke krachteloosheid. Houd er goed rekening mee. Want die wet is gegeven om de zonde te meerder te doen zijn. En dan ga je er heel onder verloren. Dat ken je anders. Dat ken je anders. Want die last der zonde, dat is door een mens niet te dragen. Christus heeft nog gebeden in Gethsemane, Vader, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Omdat hij met de zonde zijn volks werd geconfronteerd, terwijl hij een rein en zondeloze ziel had. Kun je niet inleven. Dat was nou de hoogste trap van het lijden van Christus. Om met zijn zuivere, heilige, zondeloze ziel geconfronteerd te worden met de zonde zijn volks. En dan wel in het last dragen ervan. Tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Christus, te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. Als wij nog krachteloos waren, dat betekent toen wij nog in de zonde leefden. Dus er is een rechtvaardiging van eeuwigheid. Nou, er is geen rechtvaardiging van eeuwigheid. Christus heeft de Vader, God met God, verzoend. Maar dat vraagt wel om de toepassing, want de verwerving is nog geen toepassing. Hoor. Want dat wordt natuurlijk door die menslievende preek in onze dagen, dan wordt dat allemaal vereenzelvigd. De oude en de nieuwe mens. De vereenzelviging met de toepassing. Alles wordt vereenzelvigd. Alsof dat dezelfde zaken zijn, maar zo is het niet. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Wat is dat? Dat is uitverkiezing. Wat heeft een mens daarin besloten? Niks. Een mens kiest maar voor zijn eigen verderf. Een mens doet er alles om hem verloren te gaan. Ja, kinderen. Kun je het dan verstaan dat de Heer Jezus zegt, laat de kinderen stop mee komen. Want die doen er ook alles om verloren te gaan. Je moet echt niet denken dat je nog beter bent als een volwassene. Nou, onschuldig. Nou, absoluut niet. Alle hebben gezondigd. Heel de wereld van God verdoemelijk. Ik ken ook geen kind vanaf. Nee. En toch, laat de kinderen stop mee komen. Dat is uitverkiezing. Dat is uitverkiezing. Slaat er toch eens acht op. Want toen dat met kracht in mijn ziel kwam, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze. Dat is die zichzelf zondaars waren en door hun zonde God meer en meer van, ja. Maar als je nou werkelijk inleeft een goddeloze voor God te zijn, dat gaat dan altijd gepaard met de vrijwillige strafbewaring. Ik heb nog geweten dat het in de Bijbel stond toen dat in mijn leven kwam. Toen dat in mijn leven kwam. Door middel van het boekje van Spurgeon, alles uit genade. Niet wat Spurgeon er allemaal omheen breide. Nee, die tekst. Die tekst, dat sloeg in, dat sloeg zodanig in. Kinderen, slaat er toch eens acht op. Christus is niet voor beste mensen, niet voor bekeerde mensen, niet voor godzalige mensen, maar voor de goddeloze gestorven. Hij is tussen de misdadigers gerekend, tussen de misdadigers gekruisigd. Zijn graf is bij de goddeloze gesteld. Hoewel er niemand ingelegd had. Was er nog nooit iemand begraven. Omdat het een geheiligd graf moest zijn. Dat graf van Christus is wit. Dat doe je geen kwaad. Dat maakt ook deel uit van de enige troost bij de eeuwige sterven. Want Gods volk valt maar niet zo in een algemeen graf. Nee, dat in het geheilig graf van Christus, tot de wederopstanding en alle dingen. En veel meer dan nu gerechtvaardigd zijnde door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Ja, dat is wel mijn lievelingsleer. Niet omdat dat mijn lievelingsleer, nou, dat is niet de grond. Luther zegt, de gelaten brief is mijn kaak. Hij had die gelaten brief eigenlijk nog liever als zijn vrouw. Nou, de genadeleer, ja, wie vrouw of kinderen, maar of ouders lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Dat ga je aan je hart drukken, die leer van Christus, want die alles afsnijdende, bevrijdende leer van Christus, dat God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zonders waren. Kun je het dan ruimer voorstellen, kinderen, wat moet je meebrengen? Je straf, leg je zonde op het hoofd van het lam. Dat moest in het Oude Testament letterlijk gebeuren. Opdat die bok waarop de zonde gelegd wordt, die werd in de woestijn gestuurd. Keerde nooit weten. Nou, dat ziet op de dood van Christus, maar ook op zijn opstanding. Want hè, Christus is uit de doden opgestaan. Ja, die bok die kon niet wederkeren. Vraagt de Heer een prijs om mee te brengen? Ja, dat moest onder het Oude Testament de besnijdenis. Nou, Jozef en Maria konden alleen maar duifjes, van die eenvoudige duifjes meebrengen. Maar die werden dan wel geslacht, hè, de bloed van die duiven. Eén werd er in de vrijheid gelaten, de ander werd geslacht. Wat heeft dat toch alles een geestelijke betekenis als we die Levitische priesterdienst eens lezen? Dat is het evangelie van de Torah. De Leviticus is het evangelie van de Torah. Jesaja is het evangelie in het Oude Testament. Dat verschilt niks van het Nieuwe Testament in die zin. Nou, het is ook nader geworden. Het geloof ziet het nader worden. Maar de patriarchen hebben het van verre gezien en omhelst de vervulling van de belofte niet verkregen hebben. Dus de Heer werkt alles door het geloof. Hoe sterk moet dan het geloof wel niet zijn? Maar het moet wel een waar geloof zijn, want het geloof kan zo sterk zijn dat het bergen verzet. Letterlijk. Oh ja, die valse leraars die kon ook wonderen doen. Er zullen veel valse profeten opstaan, er zullen vele wonderen doen, maar geloof ze niet, want ik heb ze niet gezonden. Ik weet het nog, dat is nog niet zo heel lang geleden, nog een paar decades, dat die Rostelli, die genaast allemaal kankerpatiënten, moesten ze op een tafel leggen. En hij prevelde wat magische woorden en hij streek ze over de lichaam en die mensen stonden werkelijk op. Maar er werd niet bij verteld dat ze na 4 jaar van de kanker alsnog gestorven zijn. Dat werd er niet bij verteld. En er was toen al geen dominee die Rostelli bestreed. Want dat was een hele grote kerel. Dat was gewoon een satanist. Unbelievable. Ja, er is niks nieuws onder de zon. En nou, de demonisering gaat verder. In het kwadraat, het gaat in de hoogste versnelling. En wie zal dan staande blijven? Nou, die God staande houdt, heel eenvoudig. Want die standvastigheid in Christus, hè, die hebben ze niet van zichzelf. Die zachtmoedigheid van Christus, dat is allemaal toerekening. Alles is toerekening in het genadeleven. Ik zeg het nog een keer, ook de vrucht, alles is toerekening. Uw vrucht is in mij gevonden, dus je hoeft geen vruchten op te hoesten. Die vruchten zijn er al, die zijn van eeuwigheid bepaald. Er komt er niet één bij, tienvoudige, zesvoudige, viervoudige vrucht. Dat is van eeuwigheid bepaald. Ja, en het geloof heeft alle werken gedaan die er maar te doen zijn. Dus je hoeft niet aan de slag. De Heilige Geest zet zijn volk in beweging. Niet om iets te verdienen, maar om in de voetstappen van Christus te staan. Ja, dat leerde Pelagius ook. Christus als voorbeeld, als grote voorbeeld. Alles kan verkregen worden door navolging. Thomas à Kempers. Dat is ook het grootste bedrog. Christus is wel in zeker verband ten voorbeeld gesteld. Zoals met de voetenwassing. Dat is ook een leerstuk voor de discipelen. Opdat ze elkanders voeten zouden wassen. Maar de zaligheid wordt daar niet door verkregen, door een Christus van navolging. Nou, absoluut niet. Nou, kijk, want Pelagius leert
niet
de borgstelling van Christus. Maar Christus is borg geworden voor zijn kerk. Waar wij gevallen zijn, is hij staande gebleven. En dat kwam al direct uit in de verzoeking van de woestijn, want de duivel trachtte dat ook. Om Christus een knieval te laten doen. Door zijn verzoekingen, maar daar hadden wij gevallen. Wij zijn gevallen. Door die verzoeking van de duivel in het paradijs al. Daar heb je de erfst. De gehoorzaamheid van Eva aan de duivel, dat is ons aller val geworden. En dat wordt een Adam toegeschreven. Want de vrouw is in de man begrepen. Maar waar wij gevallen zijn, daar is Christus staande gebleven. Hij heeft het werkverbond volledig vervuld. En het vervulde werkverbond is het genadeverbond. En ik heb u al gezegd, dat werkverbond, dat is pas de wetgeving op de Sinaï stond in kader van het genadeverbond. Maar God heeft dat werkverbond niet met de eerste Adam gemaakt, maar was het scheppingsverbond. Dat was het scheppingsverbond. En dat heeft Adam verbroken. Dus dat in dat scheppingsverbond, dat lag dat eeuwige leven verklaard. In heiligheid en gehoorzaamheid en waar gerechtigheid, heiligheid en gehoorzaamheid. Waarin Adam en Eva geschapen zijn. Daar hadden ze het eeuwige leven. Dat hoefden ze niet te verdienen. Ze hoefden niet het zweet in hun handen te werken om dat te verdienen. Waar lees je dat? Nergens. Nou, ze konden overtreden. Ze konden die wet overtreden. Ze konden vallen. Ze hoefden het eeuwige leven niet te verdienen. Nou, maar daar liepen ze in, daar wandelden ze in het eeuwige leven, in de gerechtigheid Gods geschapen. Twee verbonden, dat komt pas ter sprake, ja, in het leven van de aartsvaders. Goed verstaan, want wanneer komt dat ter sprake? Dat noemt Paulus ook in de Galatenbrief. Twee verbonden van de berg Achur, en daar bedoelt hij Hagar mee. Hagar tot dienstbaarheid barende, daar heb je het werkverbond. Daar heb je het werkverbond. Esau, Ismaël, die zijn geklonken aan het werkverbond. Doe dat en gij zult leven. En alle onverzoende mensen, alle ongelovige mensen, alle heidenen, die zijn eraan geklonken. Het werkverbond en het genadeverbond. En krachtens het werkverbond, ja, als u dat niet gehoorzaamt, hè, dan is daar de eeuwige verdoemenis aan verbonden. Want dan zal die mens ook door diezelfde wet geoordeeld worden. Maar Gods volk wordt niet meer door de wet geoordeeld. Hè, die worden naar het evangelie van Christus, zijn ze aan deze zijde van het graf vrijgesproken. Kennen we die vrijspraak? Kennen we die genade in Christus? Als je er niet zeker van bent, dan klopt er iets niet, want het geloof is zeker. Niet dat de gelovigen die zekerheid in de zak hebben. dat is profaniteit. Dat is aanmatiging. De Heer houdt de Heer aan zijn kant, hij houdt zijn volk afhankelijk. Met smeking en geween zal hij ze voeren. En dan blijven ze een arm en ellendig volk. Hè, die maar, ja, bedelen, ik wil dat woord eigenlijk niet gebruiken. In het Oude Testament mocht er geen bedelaars zijn. Bedelen, nee, het is precies andersom. Christus bedelt of dat hij niet geschikt voor je is. De bedelaar is Christus, want hij kwam in lompen gehuld op deze aarde. Hij zag er niet uit om het zomaar eens te zeggen. Want als de mensen hem aanzagen, zo was er geen enkele begeerlijkheid dat ze hem zouden begeerd hebben. Er was geen begeerlijkheid in de zonders mensen. Het was een worm en geen man. Wie was de bedelaar? Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En de Heer daalt zo laag af, maar die bedelaar in lompen gehuld, die worm en geen man, dat was de koning der koningen. En zodanig werd hij niet erkend, want hij is tot het zijne gekomen, de zijne heeft aangenomen, maar verworpen. En het refeldom begaat dezelfde zonde als wat de Joden hebben uitgeroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Want dat zie je natuurlijk wel in de vrucht openbaar komen. Dat men niet meer die vrije genadeleer onderschrijft. Dat men niet meer die vrije genadeleer begeert te horen. Wat vroeger zei Gods volk, als de Gods recht niet verheerlijkt wordt, dan is de waardeloze preek. Want daarin is juist de zaligheid begrepen. Want Christus heeft aan het recht des vaders voldaan. En dat wilden ze altijd horen. Door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen, over alle die in hem geloven, tot rechtvaardigmaking des levens. Het is een rechtvaardigmaking des levens. Gemeente, de tijd is weer voorbij. Het leerstuk van de erfschuld, zoals we die ook hebben opgelezen uit het artikel 15 van de Nederlands geloofsbelijdenis. En in Gods woord noemen, heb ik maar één hoofdstuk, enkele teksten genoemd, waarin dat uitdrukkelijk bewezen wordt, ook in de voorgaande hoofdstukken, waarin Paulus zegt, heel de wereld voor God verdoemelijk. Zou je dan willen beweren, Pelagius, dat de mens als een onschuldig blad ter wereld komt? Dat is wel de grootste ketterij, dat God de mensen sterfelijk geschapen heeft. Dus de dood is niet meer een gevolg van de zonde. Unbelievable. En dat wordt ook in onze dagen geleerd, door onder andere die dokter A.J. Huigen. Dat is wel een driedubbele Pelagiaan. Want die reikt Rome de hand. En dat kan hij allemaal ongecensureerd doen. Dat christelijk gereformeerde, dat is natuurlijk ook al een en al verkeerdheid, geraffineerdheid. En welke kerk niet herstelt de vorm van een naam, Bethel, Pniel, al die kerknamen. Het is allemaal Ikebot. In werkelijk in wezen, niet om ermee te pronken, om er een etalagekast van te maken, want ook van die naam maken ze etalagekast. Nee, die vrouw van Pinas lag op sterven en toen riep ze het uit, Ikebot is zijn naam. Dus ze kon er niks meer worden, want een zucht later en ze was niet meer in de tijd. Maar ze gaf God de eer, want zij liet met de lasten van land en volk. En dat waren zulke lasten, dat ze het leven moest laten. Nou, daar hebben Jeremia. Heere, wij hebben gezondigd, wij en onze vader. En dat ging gepaard met het dragen van de last van land en volk. En dan kan je alleen maar in het recht Gods kwijtraken. En als je het in het recht Gods kwijt mag raken, en dan krijg je het genadeverbond terug. En dan gaat de Heer zijn verbond gedenken. Ja. Absolute waarheid. En dat is nog geldig, hè? Want als mijn volk zich schuldig zal kennen, en dat betekent ook in het kader van de lasten dragen. Een lasten dragen, we kunnen ze niet dragen. Net als die vier vrienden, die lasten konden ze niet volhouden. Ze moesten door dat dak. Ze zeiden niet van, nou ja, dan gaan we weer naar huis, want dat huis is vol, we kunnen er niet bij. No. Het geloof is zo vindingrijk. Het geloof creëert een gat in de dak. Dat is niet absolute waarheid. En al had geen geloof als een mosterdzaadje, en gij zou tot die berg zeggen, wordt opgeven in de zee geworpen, zou het al zo geschieden. Geen groot geloof, klein geloof, nee, waar geloof, moet waar zijn. En dat bevestigt de Heer door zijn Heilige Geest, door het inwendige getuigenis. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Nou, van nature is dat niet zo, want van nature is onze keel een geopend graf, onze tongen plegen bedrog, slangen venijnen onder onze lippen. Onze mond is vol van vervloeking en bitterheid. We hebben voeten die snel zijn om bloed te vergieten. De vernieling en ellendigheid is in onze wegen. En de weg des vredes hebben we niet gekend. Er is geen vreze Gods voor onze ogen. Als we nog in die staat leven van die oude mens onder de wet. Die oude mens wil niks weten van genade. Werken, werken, werken. Maar uit genade zijt gij zalig geworden, volk des Heren. En het is niet uit u. Het is Gods gave. En de gave is Christus. Amen. Heren, een heerlijke leer. Een heerlijk bevrijdende leer. En we hoeven niks anders als dood op die preekstoel te staan, want gij giet er het leven in. Want gij zijt niet de God de doden, maar de levende. En de levende, die zullen u loven. En zegt Eskia, gelijk ik heden doe. Verheerlijk aan uw naam en kracht, breid uw koninkrijk nog uit. De Heere, gedenk aan uw vastgestaafde, ook de heidenen die u verwachten. Dat is uw werk, want ze zullen komen tot de wens aller heidenen. En als dan de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zo, al zo zal geheel Israël zalig worden. Toon uw gezag, sta nog op tot de strijd. Om Jezus willen amen. En geliefde nog zingen, tot opgegeven 19 en 20, maar laten we zingen het 19e vers. Let toch en zie op vrome en oprechte. Want men denkt van de uitkomst hunner paan. God kroont met vrede het eind zijner knechten. Maar durft men stout des Heere wet versmaan, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en boos geslacht hun grond toe doen vergaan. Het 19e zangvers van Psalm 37. Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.